De schriftlezing voor deze middagdienst is genomen uit Jona 1, Jona 1 en uit het Nieuwe Testament een gedeelte uit Efeze 5, Efeze 5, tot zover. In de naam van de Vader die zondaren verkiest en in de naam van de Zoon die zondaren verlost, en in de naam van de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is ook deze eredienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Dan willen we nu zingen uit Psalm 66, de versen 5 en 6. Een net belemmerde onze schreden, een enge band hield ons bekneld. Gij gaaft ons over aan het geweld, maar we verkwikten ons ter goede uur. Psalm 66, vers 5 en vers 6. Wij doen eerst in verbondenheid met Gods kerk over de hele aarde belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En stemmen dan zingend in met Psalm 38, vers 21. Zie mij, Heere, wien elk moet duchten, tot u vluchten. Psalm 38, vers 21, na de geloofsbelijdenis. U spreekt mij na in uw hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We willen de Heere eerst bidden om zijn nabijheid en leiding in deze eredienst. Ik wil ook stem zijn in de dankzegging en de voorbeden. Dankzegging voor en met broeder en zuster Frans en Sanny van Doorn, Nachtpauwooglaan 18. Zij waren op 18 augustus 45 jaar getrouwd. En voorbeden voor broeder Drent van de Terborgstraat, die opgenomen is in het ziekenhuis De Ede voor onderzoek. Mag ik u voorgaan in gebed? Ja, heren, zo mogen we zingen toch tot u komen. Blijf niet wegens mijn gebreken vergeweken. Toon dat gij mijn rampen ziet. Wat rijk dat in de psalmen die stem klinkt, de stem van u en de tegenstem, antwoordstem van uw kind. En zo mogen we hier ook zijn, ieder naar eigen bevinden, ieder met zijn eigen geloof of zonder geloof nog, ieder met zijn eigen zegeningen en dankzeggingen, ieder met zijn eigen tekorten en ziekten of handicap misschien wel. Maar Heere, de psalm en uw woord, hele woord, leert ons dat we nou juist mogen afzien van die gebreken en mogen opzien tot u, de Heere. Als het erom ging, Heere, dat wij volmaakt zouden moeten zijn om een eredienst te beleggen, dan was het een verloren zaak. Maar wat groot dat u gebrekkige mensen wilt gebruiken om uw eredienst gaande te houden, ook in deze kerkdienst. Wat komt het er dan op aan, Heere, dat we als kerkenraad en als gemeenteleden hier in het kerkgebouw en thuis bij de radio zien op u, de Heere. En dan zijn uw ogen over degenen die op u vertrouwen. En dan ziet u onze gebreken ook wel. Maar, Heere, uw werk gaat door. En dan is het goed dat wij zwak in onszelf zijn. Want dan is er plaats voor het genadewerk van u de Heere. De zondaarsliefde van de Vader. Het volkomen offer van de borg. En het tere werk van de Heilige Geest. Daar bidden we om, Heere. Daar zien we naar uit. In de bediening van uw woord, maar ook in alle onderdelen van deze kerkdienst. Wij mogen onze dank verwoorden voor en met broeder en zuster Frans en Sanny van Doorn van de Nachtbouwooglaan. Nu zij enige tijd terug mochten gedenken 45 jaar getrouwd te zijn geweest. Al die jaren was u erbij, Heere. U stond aan het begin en u bent nog dezelfde. En ze mogen nog samen zijn met die hun lief zijn. Als we terugzien, dan zijn er best ook dingen gepasseerd. Maar uw trouw is gebleven. En als we die mogen zien, uw trouw, persoonlijk en samen. En als we die mogen ervaren als het geheim van onze relatie. Dan komt u de dank toe, Heere. Dan houden we niet alleen een feestdag op een jubileumdag, maar dan houden we ook een dankdag. En het was de behoefte van onze broeder en zuster om dat ook in het midden van de gemeente openlijk aan u te zeggen. Dank u, Heere, voor uw zegeningen. Zegen ze ook verder, samen, persoonlijk, maar ook in het midden van onze gemeente, waar ze een plaats in hebben gekregen. We denken ook aan onze broeder Terborg van de, pardon, onze broeder Drent van de Terborgstraat. Heere, hij moest opgenomen worden in het ziekenhuis voor onderzoek. Zorg om zijn gezondheid. Dat is voor hem heel wat, voor zijn vrouw en voor hun dochter. Maar wil hem gedenken, Heere, en de artsen ook inzicht geven hoe hem te kunnen begeleiden en eventueel te kunnen behandelen, zo dat de gezondheid van onze broeder gezegend mag worden. En geef dat hij heel eenvoudig en oprecht zijn vertrouwen mag stellen op die heelmeester die u bent en die ons kent door en door en die weet wat we nodig hebben en ook wat we niet kunnen missen, namelijk ondersteunende genade. Gedenk hem zo met zijn vrouw en hun dochter en alle die hun lief en dierbaar zijn en verblijd ons nog met uw zegeningen. We bidden voor hen die we niet bij name noemen. Het is u op het volmaaktst bekend. Heere, ontfermt u zich. Als het soms moeilijk is, of juist als de reden is tot dankzegging en lofverheffing, wat is het groot dat we dat altijd en alles met u mogen verwerken en als uit uw hand mogen ontvangen. Heere, we bidden om een woord van u in de mond van de dienaar en op de draagkracht van uw Heilige Geest, zodat hij het legt in ons hart, bekerend als dat hart nog op slot zit voor God de Heere, maar ook versterkend en vernieuwend en verfrissend voor allen die u in oprechtheid mogen kennen. Heere, gaat u zo langs de rijen en wilt u ons aanraken voor het eerst of opnieuw. Zegen de organist, zegen de koster, wees met allen bij de kerkradio en hier in uw huis. Onze ogen zijn op u. En Psalm 38 zingt ook nog wat verderop. Hoorder der gebeden. Zo willen we onze vragen en dankzegging bij u de Heere brengen en laten, rustend in de voorbeden en de dankzegging van de Heere Jezus. Amen. Twee schriftlezingen, gemeente, eerst uit Jona 1. En nadat we Jona 1 gelezen hebben, zingen we uit die mooie Psalm 107 van het woeden van de zee en van de uitredding door de Heere. Psalm 107, vers 6. Zij die gebonden zaten in schaduw van de dood, omdat zij God vergaten, vervielen in die nood. Psalm 107, vers 6. Na de schriftlezing Jona 1. Het woord van de Heere kwam tot Jona, de zoon van Amittai. Sta op en ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Maar Jona stond op om naar Tarsis te vluchten, weg van het aangezicht van de Heere. Hij daalde af naar Jafo en vond een schip dat naar Tarsis ging. Hij betaalde de prijs voor de overtocht en ging aan boord om met hen mee te gaan naar Tarsis, weg van het aangezicht van de Heere. Maar de Heere wierp een hevige wind op de zee. Er ontstond een zware storm op de zee, zodat het schip dreigde te breken. Toen werden de zeelieden bevreesd en zij riepen ieder tot zijn God. Zij wierpen de lading die in het schip was in de zee om het daardoor lichter te maken. Maar Jona was afgedaald in het ruim van het schip en was gaan liggen en was in een diepe slaap gevallen. De kapitein kwam bij hem en zei tegen hem: hoe kunt u zo diep in slaap zijn? Sta op, roep uw God aan. Misschien zal die God aan ons denken, zodat wij niet vergaan. Daarop zeiden de mannen tegen elkaar: kom, laten wij het lot werpen, zodat wij weten door wie dit onheil ons overkomt. Zij wierpen het lot en het lot viel op Jona. Toen zeiden zij tegen hem: vertel ons toch door wie dit onheil ons overkomt. Wat is uw werk en waar komt u vandaan? Wat is uw land en van welk volk bent u? Hij zei tegen hen: ik ben een Hebreeër en ik vrees de Heere, de God van de hemel, die de zee en het droge gemaakt heeft. Toen werden de mannen zeer bevreesd en ze zeiden tegen hem: hoe hebt u dit kunnen doen? De mannen wisten namelijk dat hij op de vlucht was, weg van het aangezicht van de Heere, want hij had het hun verteld. Ze zeiden dan tegen hem: wat moeten wij met u doen, zodat de zee ons met rust laat? Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger. Daarop zei hij tegen hen: pak mij op en werp mij in de zee. Dan zal de zee u met rust laten, want ik weet dat deze zware storm u omwille van mij overkomt. De mannen roeiden echter om het schip terug te brengen naar het droge, maar ze konden het niet, want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger tegen hen. Toen riepen zij de Heere aan en zeiden: och Heere, laat ons toch niet vergaan om het leven van deze man. Leg geen onschuldig bloed op ons, want u Heere doet zoals het u behaagd heeft. Daarop pakten zij Jona op en wierpen hem in de zee. En de woedende zee kwam tot bedaren. Toen werden de mannen zeer bevreesd voor de Heere. Zij brachten de Heere een slachtoffer en legden geloften af. En de Heere beschikte een grote vis om Jona op te slokken. Jona was 3 dagen en 3 nachten in het binnenste van de vis. En dan een gedeelte uit Efeze 5. Efeze 5, vers 6 tot vers 14. Efeze 5, vers 6 tot vers 14. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, Want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wees dan hun metgezellen niet. Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Here. Wandelt als kinderen van het licht. Want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. En beproef wat de Here wel behagelijk is. En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veel eer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar, als ze door het licht ontmaskerd worden. Want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt hij, ontwaak u die slaapt en sta op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Amen. We zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 139, vers 4, 5, 6 en 7. Waar zou ik uw geest ontvlieden? Waar zou mij, o Heere, uw oog niet zien? Al voer ik op naar 's hemels trans, daar zijt gij, daar vertoont gij uw glans. Al daalde ik zelfs ter helle neder, daar vond ik ook uw aanschijn weder. Psalm 139, 4, 5, 6 en 7. Na de preek zingen we weer uit Psalm 107, maar nu de versen 15 en 16. Hij, God, doet de storm bedaren, de golven zwijgen stil. Nu rijst de vreugde, de baren zijn effen op Gods wil. En dan ook laat zulken eer bewijzen aan 's Heeren gunst en macht. Psalm 107, vers 15 en 16. Na de preek. De tekst is genomen uit Jona 1 en daarvan nader de verzen 9 tot en met 12. En we lezen die verzen nog een keer. Jona 1, vers 9 tot en met 12. Jona zei tegen hen: ik ben een Hebreeër en ik vrees de Heere, de God van de hemel, die de zee en het droge gemaakt heeft. Toen werden de mannen zeer bevreesd en ze zeiden tegen hem: hoe hebt u dit kunnen doen? De mannen wisten namelijk dat hij op de vlucht was, weg van het aangezicht van de Heere, want hij had het hun verteld. Zij zeiden dan tegen hem: wat moeten wij met u doen, zodat de zee ons met rust laat? Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger. Daarop zei Jona tegen hen: pak mij op en werp mij in de zee, dan zal de zee u met rust laten. Want ik weet dat deze zware storm u, omwille van mij, overkomt. Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, verstoppertje spelen, dat hebt u allemaal wel eens gedaan. En jongens en meisjes, jullie doen het waarschijnlijk nog wel. Ja, dus de vakanties zijn over, dus nu komen er weer andere dingen. Hè? Verstoppertje spelen. En als je nou een goede schuilplaats hebt, hè, dan vinden ze je niet. Of op het laatst. En als ze je laat vinden, dan hoef je hem niet te zijn. Want als je het eerst ontdekt wordt, dan, ja, dan moet je hem de volgende keer zijn, nietwaar? Zo gaat dat spelletje. Jona verstopt zich ook. Hij speelt ook een spelletje. Maar het gaat er wel om dat je een goede schuilplaats hebt. In de oorlog moest Anne Frank in het achterhuis in Amsterdam een schuilplaats zoeken omdat ze Jodin was. En Corrie ten Boom in de schuilplaats in de Bartel Jorisstraat in Haarlem. Anne Frank heeft het niet na kunnen vertellen. Corrie ten Boom wel, die overleefde het kamp. En dan vond ik het altijd zo mooi bij deze Christin Corrie ten Boom, dat ze de schuilplaats, zo heet dat huis, maar de schuilplaats, dat is eigenlijk alleen de Heere Jezus Christus en zijn werk. En daar was Corrie ten Boom heen gevlucht. En nu zou ik willen zeggen, bij het begin van deze tweede preek over Jona. Jona, je ligt wel zo lekker diep in dat ruimte slapen waarvan je denkt, niemand vindt me hier. Maar Jona, je moet schuilen bij de Heere. Dat is het thema voor de prediking. Jona, je moet schuilen bij de Heere. Drie gedachten. Ten eerste, Jona gedeserteerd. Ten tweede, Jona gearresteerd. En ten derde, Jona gecapituleerd. Moeilijk woord, hè? Maar dan leg je het hoofd in de schoot, dan geef je je over. Dat is capituleren. Ik herhaal. Jona, je moet schuilen bij de Heere. Ten eerste, Jona gedeserteerd. Ten tweede, Jona gearresteerd. Ten derde, Jona gecapituleerd. Jona gaat zich verstoppen, kinderen. Hij speelt een spelletje. Maar geen onschuldig spelletje, want hij plaagt God. Deserteren, dat betekent, je bekijkt het maar, ik ga mooi mijn eigen gang. Nou, als een dominee dat nou zou zeggen. Dat is toch erg, hè? Jona is ook zo'n soort dominee. En die zegt, ik verstop me lekker diep in de zee. En niemand die me daar vindt, Jona speelt een spelletje. Hij zegt straks tegen die scheepsmensen dat hij een Hebreeër is. Dat wil zeggen iemand die onderweg is, een pelgrim. En dat hij God de Heere vreest, die in de hemel woont, die de aarde en de zee geschapen heeft. Nou, dat is niet de eerste, de beste God. Die scheepslui hadden ook allemaal hun eigen afgodje. Maar deze God die in de hemel zijn troon heeft en de aarde en de zee, het natte en het droge zijn uit zijn handen voortgekomen. Dat is de almachtige God. Daar kun je geen spelletje mee spelen, Jona. Daar kun je geen spelletje mee spelen, jongens en meisjes, ouderen, dominee. Want die God laat niet met zich spotten. En denk aan die eerste preek met die iPhone. Jona had zijn iPhone afgezet. Of in ieder geval daar diep in het ruim van het schip onder de golven had hij geen bereik meer. Maar God almachtig. Ja, die kan je heus ook wel in de kelder van je bestaan bereiken hoor. Al zit je in een bunker, zo atoomvrij, de Heere komt erbij. Al vlucht je zelfs naar de hel, staat er in Psalm 139, ook daar ontkom ik niet aan uw aangezicht. God werpt een storm op de zee. Ja, want die zijn ook in zijn hand. En die bootslui, die worden bang. Ja, een storm op de zee. Nou ja, dat hadden ze vaker niet waar, daar kwamen ze wel doorheen. Maar als ze bang worden, is het een teken dat er een heftige storm op die zee is. Dus de golven zwiepen op. En ik las in een commentaar, de toren van God is in de zee. Ja, dat is echt oud-oosters. Hè? De toren van God in het water. Als het kalm is, valt dat niet zo op. Maar als het opgezweept wordt, ja, de boosheid van Gods gezicht door de wind en de stormen heen. En Jona slaapt als geen ander. Hoe is het mogelijk, hè? Waarom slaap jij zo diep? Jona, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood. Jona, je bent een deserteur, hè? Want hij gaat net de andere kant op dan God hem sturen wilde. En als je deserteert in oorlogstijd, dan hebben we in Nederland ook nog de doodstraf. We hopen dat het nooit meer zover komt natuurlijk. Maar als er oorlog is, dan is in Nederland ook nog de doodstraf voor mensen die deserteren. En hier, in die storm op het meer en die almachtige God aan de andere kant, zie je de strijd tussen de duisternis van de duivel, die het best vindt dat Jona slaapt. En het rijk van het licht van de almachtige God. En als je dan overloopt naar de vijand, Jona, je gaat je dood tegemoet, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood. En als die booslieden dan horen wat er gepasseerd is, Jona vertelt dat hij een deserteur is, dan zeggen ze, hoe durf je? Als God nou almachtig is, en ze hebben in die storm iets van Gods almacht gezien. Als God nou de God van hemel en aarde is, van het natte en het droge. Hoe durf jij dan, Jona, als een mannetje uit het stof verrezen, je eigen gang te gaan en te zeggen, ik ga mijn eigen weg en God vindt me toch niet. Jona zegt niet, ik ben de schuld. Nee, dat duurt nog even. Zo ver is die bij de Heere vandaan. Hoe durf je, Jona, als je zo'n God beleidt? Hier breek ik even af, gemeente. Als we nou deze God en Vader van de Heere Jezus Christus belijden, als rechtzinnige kerkmensen, dat God uit de hemel zijn Zoon gegeven heeft, dieper onder de golven van zijn toren dan Jona zometeen mee moet maken, om zijn bloed te geven voor zondaren. Wat een God, hè. Bent u dan nog deserteur? Ben jij dan nog deserteur? Als God dan almachtig is, als God dan de God van genade is, hoe kun je dan nog bij hem weglopen? Waarom schuil je dan niet bij deze Heere? Waarom bouw je je eigen wereldje op? En denk je, nou ja, God, dat komt nog wel een keer. Terwijl de Heere recht op je leven heeft vanaf je geboorte, vanaf je doop. Waarom ben je hem ongehoorzaam? En dat zeg ik niet alleen maar tegen jonge mensen, dat zeg ik ook tegen ouderen. Dat zeg ik ook tegen mezelf. Als je genade kent, als je verbonden bent aan deze Heer, dan kan het ook nog. Hè? We moeten altijd bidden, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Maar als je dan zo'n God beleidt, de unieke God, waarom ben je dan ongehoorzaam? Waarom ben je dan nog onbekeerd? Ja, nou, zo wordt een mens geboren. Nee, geen verontschuldiging. Deze God is niet alleen een God van de almacht. Hij is ook een God van genade. Als je nu zegt als reformatorische christenen die God te belijden, nou mensen, dan zou het leven van ons allemaal er toch heel anders uit moeten zien. Dan hebben we allemaal iets van desertie. Eigen wegen gaan. En op desertie staat in oorlogstijd, want de Heere heeft je niet over voor de duivel. Maar voor het leven de doodstraf. Kinderen des torens. Jona, je reist je eeuwige ondergang tegemoet. Jona, Jan, Johanna, Peter, Hendrik. Je moet schuilen bij de Heere. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Jona gedeserteerd. Maar in de tweede plaats, Jona gearresteerd. Ja, eindelijk dan gaat hij zijn schuld bekennen. Jona de egoïst. Die mannen op die boot, hè, die een afgod aanbaden, die hadden meer met dat ene leven van Jona te doen dan Jona als dienstknecht van de Allerhoogste God met die duizenden Ninevieten. Die wilden die zomaar naar de hel laten gaan, om het maar plat te zeggen. Jona de egoïst. Die viel liever zelf dood, letterlijk, dan dat hij Gods barmhartigheid uitstalde voor heidenen. Hij vlucht als een Hebreeër die geacht wordt onderweg te zijn naar de toekomst van zijn vader. Weg van zijn God. En hij denkt, ik ga slapen de slaap van de geruste. En we zien het wel. En wat gebeurt er dan als Jona de schuld beleden heeft? Dat is toch fijn dat hij uiteindelijk, het duurt even, ik zei het al het eerste punt, maar uiteindelijk zegt Jona, ik ben schuldig. En dan komt er ook een mooie schuldbelijdenis die we dan een en andermaal ook hebben gelezen. Nou, als Jona dan de schuld beleden heeft, gaat dan de wind direct liggen? Komen de golven dan direct tot bedaren? Nee. Er staat dan in de tekst ook nog dat de zee hoe langer hoe onstuimiger wordt. God is nog steeds niet tevreden. Het boze gezicht van de Heere is nog steeds in die heftige storm. Want, ja kijk, je kunt je schuldbelijdenis wel doen. Hè, maar dan, dat betekent dat je een openstaande rekening hebt. En als je nou een rekening altijd maar open laat staan, hè, wat gebeurt er dan? Nou, dat is niet leuk, dat zou ik maar niet doen. Want dan wordt de schuld steeds groter en op laatst heb je een deurwaarder aan de deur en met alle nadigheid daarvan. Als de schuld nog open staat, je kunt wel belijden, ik heb schuld, maar als die nog open staat, dat is niet best, want dan is het nog niet vereffend, hè? Dan staat er nog geen voldaan onder. Kijk, en daar wil de Heere nu met Jona, met u en mij naartoe. Schuldbelijden is nodig. Maar dat neemt de schuld als zodanig en de storm in je leven nog niet weg. De rekening moet vereffend worden. En wat moeten wij dan doen? Nou, dat vragen de bootslieden aan Jona. Jona, wat moeten wij met je doen? En als ze dat vragen, dan laat God eigenlijk door die scheepslui aan deze ene passagier op dat bijna brekende schip zien wat nou de rekening is. Jona, je bent gedeserteerd. Je moest mijn knecht zijn, maar je hebt dag met je handje gezegd en je gaat gewoon brutaal je eigen wegen. En dat betekent dat je iets kapot maakt. Dan zijn er kosten. Dus in die vraag, wat moeten wij met u doen? Laat God eigenlijk via de bootslieden de rekening aan Jona zien. Jona, dit zijn de kosten vanwege je ongehoorzaamheid. Hoe kom je daar als vluchtende knecht van de Heere mee in het reine? Verstaan we het, gemeente? Natuurlijk, Heere met 5 hoofdletters staat zo prachtig in de tekst. Ik vrees de Heere, dat betekent de Vader van de Heere Jezus Christus. Dat is een God van genade. Maar God is ook rechtvaardig. Dat wil zeggen, God ziet de schuld en de zonde nooit door de vingers. Misschien dat we daar tegenwoordig wel eens iets te snel overheen gaan. Hè? Ja, God is toch liefde? Natuurlijk, buitengewoon natuurlijk is God liefde. Maar als dat betekent dat je gewoon maar in je oude onbekeerde leven of in je zondige leven doorgaat, dan zondig je daartegen, al zeg je het. Hè? Dat doe je net als Jona, dan blijf je deserteur. Maar juist die liefde van God moet ons ontdekken aan de zonde. Persoonlijke zonde, persoonlijke schuld. En hoe dichter je bij de Heere komt, denk aan die verloren zoon, hoe dieper die schuld wordt. En hoe persoonlijker ook, dan geef je de omstandigheden niet meer de schuld. Dan is het niet van, ja, een mens is nou eenmaal zo, maar dan wordt het persoonlijk tegenover de Heere. Dan val je Gods wet bij. Ik ben schuldig, Heere. Ik persoonlijk. En wat anderen daar misschien aan hebben bijgedragen, dat zou best kunnen, maar het zijn mijn zonden. De Heere toevallen in zijn recht. En dan merk je dat God een God van genade is. En Jona, dan wordt hij hier toch weer iets te knecht van de Heere, hè? Hij krijgt straks een tweede kans. Jona verstaat de taal van de storm. Jona verstaat de vraag van de bootsmensen, wat moeten we met jou doen? Ze hadden hem natuurlijk ook meteen overboord kunnen kieperen, zo'n nare man. Opmerkelijk dat ze het aan de knecht van God vragen. Maar dat staat iets op de achtergrond, het knechtschap van Jona. Het kind van Jona, kind van God, Jona, dat was die ook, staat hier op de voorgrond. En dan zegt Jona, neem mij maar op en gooi mij maar in de zee. Stel je voor, jongens en meisjes. Stel je voor, want dat betekent dat Jona verdrinkt. Hij weet nog niks van die vis. Hè? Hij tekent dus zijn eigen doodvonnis. Zo erg is zonde. Dat je dus eigenlijk het leven verspeeld hebt. En dat voelt deze knecht aan. En hij zegt, zet mij maar overboord en dan zal de zee stil worden. Want deze storm tegen jullie, die is er omwille van mij. Jona spreekt zijn eigen doodvonnis uit. Dat moet je persoonlijk altijd in de gemeenschap met de Heere doen. Maar die belijdenis is nu een kenmerk van echt je schuld en zonde kennen. We kunnen wel zeggen, oh ja, tuurlijk, we zijn allemaal zondaren en zo. Ja, de algemene beschouwing. Maar als het persoonlijk wordt, dan neem je het dus ook persoonlijk over. En nog een stapje verder, dan heb je je er zelf voor over. Heere, u kunt van me af. Want ik ben een deserteur. Maar dat is zo wonderlijk, dit is nou de arrestatie van God. Van deze afvallige knecht. En als God je arresteert, dan kom je niet in het politiekachot terecht, maar dan kom je aan Gods vaderhart terecht. En aan dat vaderhart van God beleid je, Heere, ik heb misdaan, Ik ben uw gramschap dubbelwaardig, teer, met tranen van je hart waarschijnlijk, voor God. Want je hebt zijn liefde gekrenkt, je hebt hem op het hart getrapt. En die arrestatie bedoelt dus om je uit het rijk van de dood te halen. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Prachtig lied. Daar kan de Heer een storm voor gebruiken. Nou, dan varen wij niet elke dag op het water, niet waar. Maar we zijn wel in ons levensbootje. Kan er zomaar een storm, figuurlijk gesproken, ons overvallen. Daar kies je zelf niet voor. Als dingen heftig gaan. Of opeens gebeurt er dit. Of opeens passeert dat. En je zegt, dat moet ik er toch mee. Maar misschien word je erdoor stilgezet. Kijk. Jona beleidt en die mannen nemen dat over, de almachtige God die de regie houdt, die de Heere is van de hele aarde. En er gebeuren natuurlijk heel veel dingen die tegen zijn heilige wil indruisen, maar toch houdt hij de teugels in handen. En daarom, wat je ook overkomt, kinderen van de Heere, als je het mag verwerken aan het vaderhart, waar Jona door zijn arrestatie terechtkomt, dan moeten alle dingen uiteindelijk meewerken ten goede voor degene die de Heere lief hebben. Bijzonder is dat, hè? Een verloren wereld, maar toch een God die in zijn recht en in zijn genade de leiding houdt en zich vaderlijk ontfermt. Maar dan moet je niet naar de afgrond afdalen onder in die boot, in de zee. Jona, je moet schuilen bij de Heere. Gemeente, we moeten leren schuilen en we mogen schuilen bij de Heere Jezus Christus. Uw levenszee was glad als een spiegel. Opeens was daar die storm, waardoor je van binnenuit overhoop ging. Dat bericht van die dokter. Dat werk dat je niet kreeg, de promotie die je niet maakte. De relatie raakte uit. Hoe is het mogelijk dat God dat toelaat? Onbegrepen vragen. En dan kun je in je eigen kokonnetje je terugtrekken en je kunt op de vlucht slaan. Nee, Jona, duif, vlieg naar de til van Gods genade. Als de Heer je stilzet, als bijvoorbeeld, als je niet meer in de Bijbel leest, als dat verslonst is, op de achtergrond geraakt. Hoe zal de Heer je dan nog stilzetten vanuit het woord? Als je niet meer naar de kerk gaat, praat nooit meer met iemand van Gods kinderen. Dan kan de Heer dat, want hij wil je niet kwijt. Hij wil Jona niet kwijt. Dan kan de Heer dat door omstandigheden doen waarvan je achteraf zegt, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus het goddelijk recht zou leren. Jona, je moet bij de Heer schuilen. Jona, gearresteerd. En dan de derde plaats, gemeente, Jona gecapituleerd. Dan legt hij zijn eigen wijze hoofd in de schoot. Hij geeft zich helemaal over van harte. Hij blijkt toch een kind van God te zijn. Jona ziet een andere weg. Hij moet overboord, hè? Ja, Jona overboord. Ik heb er van de week lang over nagedacht, gemeente, en als u er helderder licht op hebt dan ik, dan moet u dat mij laten weten als kerkenraad of als gemeentelid. Jona, die leeft uit, er moet een offer worden gebracht. En ik ben de schuldige. Dus ik moet overboord, dat betekent mijn dood. Zodat de anderen worden gered. Zou er nou door de werking van de Heilige Geest iets in het hart van Jona geweest zijn, wat later volmaakt in het hart van de Heere Jezus is geweest? Filippenzen 2. Dat hij zich heeft vernederd, vernietigd, tot in de dood aan toe, Jezus. Hij hoefde het niet te doen, hij heeft het gedaan. Opdat alle die op hem vertrouwen niet in de hel terechtkomen, maar aan het vaderhart mogen schuilen. Dat is eigenlijk wat ik u voor wil leggen, gemeente. Zou dat tere werk van de Heilige Geest in het hart van Jona zijn geweest? Dat hij zegt, gooi mij maar overboord, want die mannen willen er eens niks van weten. Denk je, ja, jou overboord, dan maken wij ons schuldig aan jouw dood. En ze gaan bidden, zelfs tot de Heere van Israël. Wat een zegen al op dat gebrekkige preken van Jona daar op die boot, terwijl die storm nog loeit. Nee, Jona zegt, ik moet overboord. Pak mij op, werp mij in de zee. Dan zal de zee u met rust laten, want ik weet dat deze zware storm u omwille van mij overkomt. En ik zeg het opnieuw, kinderen. Jona weet niet wat wij hier al weten, dat er straks een grote vis komt die hem inslikt. Als Jona overboord gegooid wordt en in het donkere water naar beneden zakt, dan weet hij niet beter of hij gaat sterven. Maar kijk, dan die God, hè, die hier nou achter staat, die de regie houdt. God laat Jona niet omkomen. Ik zeg het opnieuw, hè. Jona weet echt niet, maar het is moeilijk voor ons om daar afstand van te nemen. Nou, die vis die haalt hem straks wel op het droge. Nee, dat moet je helemaal uitschakelen. Jona denkt, mijn levenseinde is geslagen. Maar toch horen we in zijn belijdenis iets van de rust die er ook in het leven van Job was toen hij zei, zie, als God mij zou doden, dan zou ik nog op hem hopen. En daar ligt nou zo'n evangelie in, gemeente. Er komt bij deze God en Vader van de Heere Jezus Christus geen mens om die gelovig instemt met zijn persoonlijke schuld. Hoe groot die ook is, hoe diep die ook reikt. God laat iemand die buigt als een verslagen zondaar onder het recht van zijn genade niet omkomen. Daar is hij God voor. Daar is hij de Vader van de Heere Jezus Christus voor. Kwam het er al van? Heb je dat bij geloofservaring? Wie capituleert, dan lever je je wapens in. Dan leg je het hoofd in je schoot. Dan is je hart verbroken. Wie capituleert voor deze God, wie zichzelf veroordeelt, wie buigt onder het recht van God, die zal niet sterven, maar leven. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Even als Jona overboord gaat, denk ik dat hij echt de rekening wel gezien heeft, hoor, die God hem aanreikt. Kijk, dat is de schuld, Jona. Even heeft hij er een blik op geslagen. Maar hij is toch in Gods hand. En die machtige hand, die straffende hand, die slaande hand van God de Heere, die geeft die rekening nou door aan de Heere Jezus Christus. Want Jona die gaat dan 3 dagen in die buik van die vis, daarover de volgende keer bij gezondheid. Jezus gebruikt later dit voorbeeld om te zeggen dat hij dood geweest is, maar hij leeft. 3 dagen in het graf. Vrijdag, zaterdag, zondag. Maar opgestaan. Ja. En toen heeft hij het handschrift van Jona's zonden gehecht aan het vloekhout van het kruis. En toen heeft hij met zijn kostbaar bloed verzoend de desertie, de doodstraf die Jona verdiend had. En hij is in de zee van Gods toorn gegaan. We hebben het gezongen met Psalm 42. Al Gods baren zijn over hem heen gegaan. Wat een God, hè? Wat een Christus. Zo vind je er maar één. Alleen in deze godsdienstgemeente. En daarom, God is zo rechtvaardig dat hij de zonde en de schuld van zijn volk maar één keer straft. Als je nu buigt onder de Heer, dan ga je vrij uit. Maar daar hangt het prijskaartje aan van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. God heeft Jona weggeraapt voor de poorten van de hel. En zo doet hij dat met elk van Gods kinderen die het thema van de preek van vanavond tot hun huiswerk dagelijks maken. Jona, je moet schuilen bij de Heere, en dan zeg ik het, bij de Heere Jezus Christus. En als de Heilige Geest dat toepast aan je hart, gemeente, dan gaat je hart ervoor open, gaan je ogen ervoor open. Dat er nou een borg is, hè? Wat staat er? Die dood geweest is, maar hij leeft. Die opgewekt is, wat meer is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons bidt. Prachtig, hè? Daar mag je nou een plekje in hebben, kinderen van de Heer. In die voorbeden van de Heer. En ja, dan kan er heel wat passeren in je leven, hoor. Dan kan er een storm over je levensschip beuken, van heb ik jou daar? Maar je gaat niet naar de kelder. Want dat is buiten de kracht van zijn opstanding gerekend, Christus de Heere. En dat is buiten de kracht van zijn voorbeden gerekend. En dat is buiten de kracht van het pleitende werk van de Heilige Geest in je eigen hart en leven gerekend. Je komt niet om, kinderen van de Heere, moe gestreden volk van God. Je komt goed uit, want God is niet alleen almachtig, maar ook genadig en eeuwig trouw. Die mannen proberen nog naar de kust te roeien om Jona niet overboord te hoeven gooien. Zeevaart was in die tijd altijd een beetje kustvaart. Maar er staat eigenlijk de roeispanen braken. Zo sterk waren die golven. Ja, maar dat moet je ook niet doen, hè. Want je moet zelf de roeispaan niet in handen hebben, mensen, van je levensbootje. Hoe staat het er daar in Efeze 5? Ontwaakt gij die slaapt in dat ruim. En staat op uit de dood. Als je daar blijft slapen, dan gaat het mis. En als je dat doet, Christus zal over u lichten. En dan is hij de bootsman. Zo wou ik het zeggen. Dan is hij de bootsman. Dan heeft hij de leiding. Hij kent de zeeën. Hij kent de stormen. Hij kent de tactiek van de Satan. Hij weet waar de haven goede reden is, waar je thuis moet komen. En thuis zult komen. En daarom, mensen, als ik nou eerst deze zonde er maar eens onder heb. En als ik nou eerst dat maar eens goed gemaakt heb. En als ik nou eerst maar eens mezelf verbeterd heb, dat ik acceptabeler ben voor God. Nee, niet je roeispanen tegen de storm in. Dat maakt zo aanmächtig, het lukt niet. Staat op, ontwaakt, uit de dood. En Christus zal over u lichten. Laat hem besturen, waken. Het is wijsheid wat hij doet. Zo zal hij het in het einde maken. Dat jij, dat u, dat ik me verwonderen moet. Daar mag je je ziekte uit handen geven. Daar mag je je kinderen uit handen geven. Daar mag je je handicap uit handen geven. Daar mag je raadsels in het leven die blijkbaar niet opgelost kunnen worden aan de Heere overgeven. En op hem zien. Christus zal over u lichten. Dat is de bootsman die in dit woelige levensgebied vaste koers houdt naar haven de goede reden. Welke riem moet jij loslaten? Wat moet jij uit handen geven? Hoe moet jij capituleren, het hoofd in de schoot leggen, je gewonnen geven, het aan de Heere overlaten? Laten we dat huiswerk meenemen, gemeente, en maken op de knieën. Dan gaan wij achteruit. Maar dan wordt de Heere groot. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Zo wekt u, zo drinkt u als broeder Gods zoon. voor hij u als rechter komt richten. Ontwaakt en sta op. Het gevaar is zo groot. Wie kiest over dwaasde? Voor het leven de dood, Jona niet, omdat God hem niet losliet. U, jij, ik, toch ook niet. Amen. Wij willen samen danken en bidden. Heere, de stilte na de storm. Wat zal dat geweest zijn? Jona was er niet meer bij. Maar die mannen die op die boot die hebben gezegd. Wie is toch deze? Dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. Zijn naam is Heere. Zijn naam is Jezus. Heere, wat een wonder. Schuilplaats bij deze Heere. Ook als je in de zee gegooid wordt. Zelfs voor heidense bootslieden die de God van Israël danken. Ook voor ons. Zalig als we daarbij mogen horen, Heere. Bij die schare die gezien heeft dat wonder. Dat onze schuldrekening doorgegeven is naar de borg. En dat hij die aan Golgotha's kruis gehecht heeft. Het handschrift van onze zonde uitgewist hebbende. Door de verzoening. Als we daar nog niet bij horen, Heere. Zet ons erbij. Laten we dat lied meenemen. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood. Zo erg is het. En Christus zal over u lichten. En dat licht, dat verdrijft de duisternis. Dat licht geeft vrede in het hart. Dat licht geeft lijn aan het leven. Dat licht geeft moed en kracht. Liefde tot God en de naaste. Heren, dat we ons huiswerk op de knieën mogen maken. Uit dit oude verhaal met een nieuwe kern en een heerlijk evangelie. Wij zijn dankbaar voor het kerkkamp dat gehouden mocht worden afgelopen week. Wat fijn dat er een goede sfeer was met veel jongeren, fijne jongeren, goede leiding. Goede geestelijke leiding ook. Heren, wat een zegen. Dat we zo met de jongeren ook weg kunnen gaan en weer thuis kunnen komen. We danken u ook voor de inzet van veel vrijwilligers en de leiding. En wilt u zo ook maar bouwen aan de kerk, ook onder de jonge generaties. We zijn ook biddend voor de scholen begonnen of middelbaar onderwijs gaat beginnen. Zegen allen, Heren, ook die leiding hebben te geven vanuit uw woord. Wij vragen om uw zegen voor allen die verantwoordelijkheid hebben voor de christelijke onderwijs. Heren, wees er nabij. We denken ook aan die scholieren van vroeger van het Ichtus, die gestorven is, nog maar zo jong, 17 jaar. Maar wat een getuigenis mocht er van uitgaan dat ze wist waar ze heen ging, Heren. Wat is dat groot, als we dat al jong mogen weten. Wilt u ook de ouders nabij zijn als het leven straks weer doorgaat? Gedenk ze, Heren, en geef dat wij ook als jongeren mogen weten dat we niet allemaal oud worden en dat ook het jonge leven voor de Heere is en voor zijn dienst. Wij bidden om uw zegen voor alles wat weer voorbereid wordt voor het komende seizoen. Geef daar ook genadig uw zegen over, Heere, en de inzet van zoveel als kerkraad, maar ook als gemeenteleden. En laat het zo mogen zijn dat we een goede tijd met elkaar weer tegemoet mogen gaan. Deze week ook een bruidspaar, Martijn en Rianne. Wat fijn, Heren, dat het zover is dat zij donderdag hopen te trouwen in de Cunera-kerk in Renen, onder onze kerkelijke leiding. Dat ze overgekomen zijn naar onze gemeente en dat ze een plekje mogen vinden in ons midden. Geef hun een heel fijne dag, aanstaande donderdag. Ook in de kerk, maar ook heel de dag. En ook uw zegen over hun levensverbintenis. Zegen ook de aanstaande verkiezingen, Heren, de voorbereidingen die getroffen worden. Dat we toch ook als christenen onze verantwoordelijkheid zouden verstaan. Om heel duidelijk christelijk te stemmen. Opdat niet nog meer christelijke zetels verloren zouden gaan in 's lands vergaderzalen. En in de regering. Het is erbarmelijk in ons land, o God. Wat een chaos. Wie moet ons leiden? Hoe zal het gaan? Dat we biddend naar de verkiezingen zouden toeleven van 12 september. En wilt gij nog wonderen doen? Door mensen aan te wijzen die we kunnen vertrouwen omdat ze op u de Heere vertrouwen. Gedenk de koningin die buitenspel gezet is eigenlijk in de formatie. Zegen haar, Heere. Als objectieve factor in het geheel. En bewaar ons voor verdere afbrokkeling van alles wat christelijk is in dit land. O God, we moeten de hand in eigen boezem steken. De niet-christelijke mensen hebben daar geen schuld aan. Maar lauwe christenen die afgehaakt hebben. O God, ontferm u nog. Bekeer nog. En bewaar en vermeerder uw kerk. Zegen ons verder, ook als we straks naar het boveneind mogen gaan om daar een dienst te houden. Gedenk ons in uw genade, Heere. Vergeef ook onder de heiligste dingen onze zonden. Maar zegen uw woord, uw eeuwige getuigenis, tot eer van uw naam en tot bouw van uw koninkrijk. Om Jezus wil. Amen. Uw gaven worden gevraagd. Een eerste rondgang voor de kerk. Een tweede rondgang voor de emeriticas. En bij de uitgang voor het bouwfonds hartelijk in uw liefde aanbevolen. Wij zingen tenslotte nog uit Psalm 147 vers 10. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen. Zo wou hij met geen volken handelen. Psalm 147 vers 10. Na de inzameling van uw gaven. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.